Welkom bij Alle Kaarten op Tafel, een podcast gerealiseerd door Mastercard, die je alles vertelt over de betalingen van vandaag en morgen. Onze smartphone is een centraal onderdeel van ons leven geworden. Waar het vroeger alleen een hulpmiddel was om met mensen in contact te komen, is het nu bijna een assistent geworden voor alles wat we doen. Van het zoeken naar informatie, het boeken van een vlucht, tot het luisteren naar muziek. En tegenwoordig is onze telefoon ook een instrument geworden om te betalen, zowel in een fysieke winkel als online, door gewoon je betaling te bevestigen met alleen maar het topje van je vinger. Maar is betalen met je telefoon echt veilig? Dat is de vraag die we ons vandaag stellen. De twee experts van vandaag delen met ons de geheimen van onze smartphone en wat de toekomst van mobiel betalen nog in petto heeft. Mark van Puyvelde van Mastercard en Stijn Goossens van Accenture, bedankt voor jullie komst en welkom hier in de studio. Misschien kunnen we beginnen met dat je jezelf even kort voorstelt. Mark, ik begin bij jou. Wie ben je en wat doe je bij Mastercard?
Bedankt voor de uitnodiging, Leen. Voor Mastercard ben ik verantwoordelijk voor de performante, gebruiksvriendelijke, maar vooral veilige authenticatie van betalingen in Europa. Daarbij vaardig ik richtlijnen en specificaties uit voor Europese banken en handelaars om dus de meest risicovolle transacties enkel te laten doorgaan met een succesvolle authenticatie van de gebruiker. En daar worden we ook bij geholpen door de uitgebreide regelgeving van de Europese Commissie. Mm-hmm. Nu, ik heb het woordje authenticatie gebruikt. Dat is waarschijnlijk een belangrijk gegeven in deze podcast. Wat is dat eigenlijk? Wel, het authenticatie, er zit het woord authentiek in. Het is eigenlijk het proces waarbij men gaat aantonen dat iemand authentiek is, ja, om een betaling uit te voeren. Dus het is ik of het is jij die betaling doet. En dat kan door een pincode die alleen jij onthouden hebt. Je mag ze niet opschrijven, mm-hmm, natuurlijk. Of een vingerafdruk, is nog heel directer, die zeer duidelijk aantoont dat jij bent.
Dankjewel, Mark. En dan is er Stijn van Accenture. Stijn, wie ben jij en wat doe jij bij Accenture?
Dag Lena, Mark. Ik zelf ben werkzaam bij Accenture. Dat is een bedrijf dat misschien niet iedereen kent. We zijn een bedrijf dat wereldwijd actief is in de uitvoering van complexe transformaties. Binnen Accenture ben ik zelf verantwoordelijk voor alle projecten die worden uitgevoerd binnen de financiële sector in België en Luxemburg. Vanuit deze rol probeer ik dan ook van nabij op te volgen wat er in de betalingssector gebeurt. En mijn klantenportefeuille zijn dan ook banken en verzekeraars in de lokale markt.
Oké, twee ideale gesprekspartners, denk ik dan. Ik zei het daarnet al, we kunnen onze smartphone niet meer uit ons leven wegdenken, hè. En zoals we allemaal weten, kunnen we die smartphone voor veel meer gebruiken dan alleen voor bellen en sms'en. We kunnen er nu ook mee betalen. Nu, hoe groot, hoe belangrijk is dat mobiel betalen op dit moment, Mark?
Wel, inderdaad, Leen, we kunnen bij wijze van spreken niet meer zonder die smartphone, hè. Dus die zit altijd in onze hand. En daardoor is die eigenlijk de ideale methode om betalingen uit te voeren. Hoe groot is dat? Als je dus de aankopen op het internet als referentie neemt, dan zie je dat vandaag nog 30% van de aankopen gebeurt op een traditionele PC, mm-hmm, of laptop. 70% van alle aankopen gebeurt op een mobiele telefoon.
Dat is veel.
Ja.
Ja, waarom betalen we eigenlijk zo graag mobiel? Wat zoeken we daarin en vinden we daarin, Stijn?
Ja, als consument, en dat is iets waar ik zelf ook uiteraard, de doelgroep waar ik zelf ook toe behoor, zijn we steeds meer en meer op zoek naar een leuke koopervaring. En daarbij eigenlijk ook hoe dat de betaling verloopt. Mm-hmm. En deze ervaring is zeer persoonlijk. Voor sommige mensen kan ik me voorstellen dat de betaling zelf bijna moet gepaard gaan met het ingeven van de pincode. Ze voelen dat veilig is, ze doen dat al jaren. Dus de kaart in de machine steken, fysiek. Zelfs het swipen doen ze liever niet. Ze stoppen liever de kaart in de machine en ze geven graag fysiek een pincode in die enkel zij kennen.
Dat is vertrouwd.
Dat is vertrouwd, dat kennen ze. En daar zit ook een belangrijk perspectief in voor de handelaar. Voor een handelaar is het belangrijk dat hij die verschillende opties aanbiedt waar de consument effectief naar op zoek is. Maar dat geeft ook het bijkomend effect dat een handelaar die ervoor kan zorgen dat dit naadloos geïntegreerd is in de ervaring, ziet dat het aantal transacties die gestopt worden bij de betaling eigenlijk omlaag gaat. En dat is zeker belangrijk bij e-commerce. Bij e-commerce zien we een effect als de betaling te lang duurt, dat consumenten stoppen en de transactie laten vallen, dat de consument afhaakt.
Ja. Mark, hoe zie jij dat?
Wel, ik kan alleen maar kort gaan met Stijn. Als consument willen wij eigenlijk een aangename, vlotte, maar vooral gemakkelijke betaalervaring, zonder daarbij afbreuk te doen aan de veiligheid. En daarvoor ligt het voor de hand dat we gaan kiezen voor die aankopen te doen op het apparaat dat we eigenlijk vertrouwen en gebruiken voor al onze behoeften.
Maar we horen nogal wat dramatische verhalen, hè, over mensen die gehackt worden, waar veel geld van wordt gestolen, die hun spaargeld kwijtraken aan bedriegers. Dat klinkt altijd zeer angstaanjagend, vind ik. De vraag is dan, kunnen we onze gegevens ook bij mobiel betalen? Kunnen die ook misbruikt worden? Als ik bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, bij de bakker mobiel betaal, kunnen we onze mobiele betalingen wel vertrouwen?
Ja, dat kan. Het systeem is zo dat de gegevens en onze authenticiteit, onze pincode, dat die effectief heel goed versleuteld zijn en dat die heel goed bewaard worden. We hebben met mobiel betalen een bijkomende gebruiksvriendelijkheid die ervoor zorgt dat wij echt heel veilig betaaltransacties kunnen doen. Is misbruik dan volledig uitgesloten? Nee. Misbruik is mogelijk, maar niet echt door het opvissen van de gegevens of opvissen van de pincode. Het is meer in de zin dat mensen die echt slechte bedoelingen hebben, gaan proberen ons te overtuigen om transacties te doen die we eigenlijk niet willen doen. Of gaan ons proberen overtuigen om onze authenticatiegegevens toe te passen op een transactie die niet een transactie is die wij denken dat het is. En daarom wordt er heel veel gewaarschuwd voor smishing, phishing, social engineering. De banken zijn daar trouwens heel actief in om zeker te zorgen dat klanten niet zomaar meestappen met gelijk wie om betaling te doen.
Ja. Stijn, mobiel betalen, is dat veilig voor jou?
Voor mij zeker en vast. En om terug te komen op het punt van Mark, ik denk technisch gezien is het zeer moeilijk om die gegevens te ontfutselen van je smartphone of van je andere toestellen. Het hangt eigenlijk vaak af van hoe we ons zelf gedragen en hoe we zelf als eindconsument omgaan gaan met die geheime gegevens die wij eigenlijk alleen mogen weten en mogen hebben. En wat de consument vaak niet ziet, is wat er achter de schermen gebeurt. De consument ziet, vanaf nu kan ik ook mijn vingerafdruk gebruiken voor een betaling en die ziet het effect ervan. Maar dat is niet iets wat stilstaat. Achter de schermen wordt er eigenlijk continu vanuit de sector geïnvesteerd om toch steeds die mensen met slechte bedoelingen een stap voor te blijven, wat heel veel investeringen vraagt. Een goed voorbeeld daarvan is biometrie. Die is nu ook geïntegreerd in ItsMe en via ItsMe ook beschikbaar voor banken. Dus zo kan het zijn dat je betaalt met gebruik van je vingerafdruk, een selfie, een foto van, van je gezicht of een scan van je handpalm of zelfs door middel van je stem te gebruiken. Het leuke aan die biometrie is dan dat het eigenlijk heel makkelijk is. Het kost heel weinig moeite. Je moet zelfs niks onthouden. Het is door wie je bent dat je eigenlijk jouw transactie kan authenticeren.
En inderdaad, Stijn, het is net door die mobiele toestellen dat biometrie zo toegankelijk geworden is. We weten allemaal, een mobiel toestel komt met een camera voor gezichtsherkenning, komt met een vingerprintlaser. Dus die biometrie om toe te passen bij betalingen is echt heel gemakkelijk geworden en met twee voordelen eigenlijk. Enerzijds zien we dat effectief de fraude in de transacties wordt teruggedrongen en dat er veel meer transacties slagen met biometrie dan voorheen.
Ja. Nu, als mijn telefoon wordt gestolen, ik denk dat veel mensen zich dat afvragen. Hè. Kan iemand toegang krijgen tot mijn bankgegevens als hij mijn telefoon heeft, Stijn?
Ik zou zeggen, waarschijnlijk zou het kunnen. Maar als je de normale beveiligingsprotocollen van je telefoon gebruikt en de normale beveiligingsinstellingen van je telefoon gebruikt, dan is de kans wel heel klein. Wat bedoel ik daarmee? Als je een telefoon koopt en je gaat die instellen, dan krijg je de kans om bijvoorbeeld voor het activeren van de telefoon een pincode of een pascode te kiezen. Mm-hmm. Ik zou zeggen, doe dat gewoon.
Ja.
Hetzelfde gaat bij het opstellen van de biometrische beveiliging van de telefoon. Je kan de telefoon activeren met gezichtsherkenning of met gebruik maken van een vingerprintscan. Bij die instelling kan je zelf kiezen hoe streng dat gedaan wordt. Als je dat op het minimale beveiligingsniveau zet, dan kan het zijn dat het toestel effectief iemand die op jou lijkt de toegang verschaft.
Mm.
En dat is niet de bedoeling. Dus als je dat dan ietske strenger instelt of op iets hoger beveiligingsniveaus instelt, dan ga je zien dat er plotseling heel veel meer tegengehouden wordt. Met als neveneffect natuurlijk dat je zelfs als consument iets vaker jouw pincode gaat moeten manueel ingeven.
Ja.
Maar wel met die extra beveiliging die je er dan eigenlijk bij krijgt. Dus de eindgebruiker die speelt een heel belangrijke rol daarin. Ik kan misschien nog wat bijkomende tips geven over wat je als eindgebruiker kan doen om jouw toestel effectief correct te beveiligen. Maar een van de eenvoudige dingen die je kan doen is zorgen dat de software die op je telefoon staat, jouw besturingssysteem, maar ook de apps die je gebruikt, dat je die altijd update. Waarom? In die updates zitten niet alleen de leuke dingen zoals de nieuwste emojis die je misschien wil gebruiken als je gaat chatten met mensen die je kent, maar die bevatten ook vaak belangrijke beveiligingsupdates. Beveiligingsupdates van dingen die de fabrikant of die de ontwikkelaar van de software zelf heeft gespot. Maar soms gaat het ook over beveiligingsproblemen, incidenten die gebeurd zijn op basis van de welke ze dan een nieuwe upgrade of een nieuwe installatie gaan doen op je telefoon. En je moet ook uiteraard zorgen dat je af en toe zelf gaat nakijken, ben ik eigenlijk veilig genoeg geweest? En daar zijn websites die je daarbij kunnen helpen, bijvoorbeeld havebeenpwned.com. Dat is eigenlijk een website waar je kan gaan checken of jouw gegevens ergens op de dark web reeds beschikbaar zijn. Een andere tip is zorgen dat je niet telkens hetzelfde paswoord gebruikt. Proberen te zorgen dat je voor iedere website, en dan kan je eventueel dingen zoals een password vault gebruiken om al die paswoorden op de juiste en een veilige manier te beheren. Maar het is een goed gebruik om effectief telkens een ander paswoord te gebruiken. Maar ook jouw paswoorden zelf, zorg dat die moeilijk zijn. 1111 is makkelijk te raden, is makkelijk te achterhalen. Dus probeer toch iets moeilijker paswoorden te kiezen. Daarbij kan je gebruik maken van bijvoorbeeld een zin die je makkelijk kan onthouden. Een zin is voor de consument makkelijker, voor de hacker moeilijker. En het geeft opnieuw een extra niveau van veiligheid dat je dan verkrijgt.
Mark, hoe zit dat bij jou?
Ja,
mijn telefoon wordt gestolen. Is die veilig?
Uw telefoon, zoals Stijn zei, ja, als je de bescherming erop instelt, is die min of meer veilig. Maar als het gaat over de betalingen of bankieren, dan is het toch wel zo dat de procedures die vandaag worden toegepast door de banken, door de betaalsystemen, van die aard zijn dat als er een transactie moet gebeuren, dat daar altijd wel jouw authenticatie gaat worden gevraagd. Dus typisch is een transactie niet mogelijk als jij dat niet wil, als jij jouw vingerafdruk of je pincode er niet tegenover wil stellen. Zoals ik al zei in de introductie, zit daar ook wel heel veel regelgeving achter. Mm-hmm. Dus we zien dat de Europese Commissie daar wel heel hard mee bezig is. En een van de zaken waar ik de laatste jaren mee bezig ben geweest, is het invoeren van wat we noemen twee-factor authenticatie. In de wereld van authenticatie zijn er eigenlijk drie methodes of drie factoren die authenticatie mogelijk maken. Het is hetgeen wat je weet, dus een pincode, die weet je, die onthoud je, of een paswoord. Het is wie je bent, en dat is een fingerprint of je gezicht. En het is wat je hebt. Wat je hebt is een mobiele telefoon. En twee-factor authenticatie wil eigenlijk zeggen dat je altijd twee van de drie factoren nodig hebt om een authenticatie te doen. Twee verschillende. Je mag niet een pin en een paswoord. Het moet twee verschillende zijn. En dat maakt eigenlijk dat alle transacties die volgens dat principe worden geauthenticeerd zeer veilig zijn. Want je hebt natuurlijk met je vingerafdruk en je telefoon die je hebt, heb je een heel veilige omgeving. En met alleen een pincode, zoals het vroeger was, is het natuurlijk kan het heel onveilig worden.
Ja. Ja. Ja, ik zei het al, biometrie is zeer belangrijk in deze, maar ik kan mij voorstellen dat biometrie ook risico's inhoudt. Stel nu, ik heb een tweelingzus, ik heb geen tweelingzus, maar stel, ik heb een tweelingzus. Zou die mijn telefoon kunnen ontgrendelen met behulp van biometrie? Of het gebruik van een foto, hoe zit dat? Of je vinger, dat is nu zeer gruwelijk, maar is het mogelijk om bijvoorbeeld een afgesneden vinger via iemands smartphone door een afgesneden vinger, om daarmee te betalen? Zou dat mogelijk zijn?
Ik denk dat criminelen sowieso altijd op zoek zijn naar de snelste manier om geld te verdienen. Naar de makkelijkste manier om geld te verdienen. En het is heel makkelijk om dingen op afstand te stelen zonder geweld. Echter, wat we zien, is niet de trend dat mensen ontvoerd worden en hun vinger wordt afgeknipt om die betalingen te doen. Wat we zien is dat criminelen vaak op een veel zachtere manier via phishing en andere proberen jouw gegevens te krijgen. Dus opnieuw, de crimineel probeert eigenlijk op een zo makkelijk mogelijke manier, op een zo veilig mogelijk of comfortabele manier,
ja, voor
zichzelf
dat, ja,
eigenlijk aan jouw geld of aan jouw eigendom te komen. En daarbij is het ook het element dat een crimineel, als hij dat remote doet vanuit een ander land, die veel minder risico loopt om gestraft te worden, om voor de rechtbank gebracht te worden. Maar daar zit ook een stukje beveiliging bij, uiteraard. Telefoons die je hebt, proberen ook op die risico's in te spelen. En dan heb je bijvoorbeeld de vingerafdruk. Je sprak daarnet over, we gaan jouw vinger afknippen en we gaan die dan op je telefoon houden. Wat we merken is dat die sensoren in de telefoon eigenlijk ook al gaan kijken naar de aders die in jouw vinger zitten.
Mm.
En op die manier kunnen zien, dit is echt wel een persoon die daar zit en die persoon leeft nog. Het is geen nagemaakte vingerafdruk. Dus ook daar gaat de technologie altijd een stapje verder om te zorgen dat het steeds beter en performanter is en de fraudeurs eigenlijk afremt als ze dergelijke technieken zouden willen gebruiken.
Oké. Okay. Nu Mark, ik kom nog even naar jou. Nu, mensen met slechte bedoelingen zullen altijd wel een weg vinden, maar hoe kan je ons toch een veilig gevoel of een geruststelling geven? Ik zal het zo zeggen.
Het veilig gevoel zit hem in wat we nu tot nu toe allemaal verteld hebben. Hè. Dus je telefoon is veilig, je gegevens zitten daar veilig. Dus daar is eigenlijk geen probleem mee. Het is meer, zoals ik zei, het social engineering. Dus het proberen het bemachtigen van jouw transacties. Daar gaan criminelen nu meer tot over. En wat daarbij heel belangrijk is, is dat criminelen proberen jou in een positie te krijgen waarbij je anders gaat doen dan wat je normaal doet. En je kunt nu misschien wel zeggen, ja oké, okay, ik geef nooit mijn gegevens aan iemand die ik niet ken. Maar wat er wordt gedaan is, men gaat zeggen van, als je nu snel reageert, dan kun je dit. Of als je dit niet doet, dan gaat er iets ergs gebeuren. Mensen worden onder druk gezet.
Ja.
Ja, en onder druk gaan we helemaal anders reageren.
Dus laat je niet onder druk zetten.
Laat je niet onder druk zetten. Het,
ja.
Je gaat dingen doen die je achteraf niet gaat appreciëren.
Mobiel betalen, ja, velen onder ons vinden het heel erg gemakkelijk. Ik in kluis, moet ik zeggen. Maar we moeten ons toch ook de vraag stellen, denk ik, of sommigen onder ons zich niet uitgesloten voelen. Oudere mensen bijvoorbeeld, of mensen die geen smartphone hebben. Het is, denk ik, niet voor iedereen evident, hè, Mark?
Nee. Inderdaad. Zeker in onze landen, mensen misschien met een beetje leeftijd of van een andere sociale klasse kunnen misschien moeilijkheden hebben om al die veranderingen te volgen. Maar het is dan ook zo dat de systemen die bestaan vandaag, dus wat we allemaal kennen, de chipkaart, die blijven ook bestaan. Het is niet dat die evoluties ervoor gaan zorgen dat er niks niet meer is om op terug te vallen. Het is trouwens zo dat die financiële inclusie, zoals we dat noemen, een van de belangrijkste prioriteiten ook voor Mastercard is. En daarvoor hebben wij onszelf een doelstelling gesteld dat tegen 2025 1 miljard mensen globaal aangesloten moeten worden op de digitale economie. Lijkt misschien een beetje raar, want dat is nu juist via de mobiele telefoon dat gaat gebeuren.
Dat gaat gebeuren.
In andere landen hebben we een veel grotere penetratie al van die mobiele telefoon die ook gebruikt wordt voor de betalingen. In België zijn we ongeveer met 4 of 5 personen uitgerust met een smartphone. Dat wil zeggen dat zij die meestal ook wel als een betaalmiddel kunnen gebruiken. Maar zoals ik zei, ze kunnen altijd terugvallen op card of online betalingen.
Stijn, hoe zie jij dat?
Ik zou dat nog toch eens durven omdraaien.
Okay.
We zien het hier als iets wat een beperking betekent voor een stuk van de bevolking. Ik denk dat we het ook als een enabler moeten zien, als iets wat mensen kan helpen. Ook in ondergestelde sociale klassen. Als we kijken naar bijvoorbeeld bedelaars in de straat, hoe vaak dat die ook al beschikken over een gsm of een smartphone. We hebben ook zo voorbeelden van straatkinderen uit het buitenland die eigenlijk die smartphone gebruiken om te overleven. Ze communiceren met elkaar, maar het gaat zelfs zo ver dat in sommige landen er apps zijn waarmee dat je eigenlijk, als je iets wil geven aan een bedelaar, de app kan gebruiken om geld te swipen, bij wijze van spreken, naar de bedelaar in de plaats van fysiek geld te geven. Dus we merken eigenlijk ook dat er op een andere manier kan ingespeeld worden en dat nog zelfs meer inclusie kan betekenen, dat die mobiele telefoon daar is, dat daar een app op staat, dat mensen daarmee aan de slag kunnen gaan, dat heel laagdrempelig kan zijn. En we zien dat bijvoorbeeld ook in landen waar een traditionele fysieke betaalinfrastructuur ontbreekt, dat daar mensen met mobiele toestellen gaan beginnen werken om een virtuele betaalinfrastructuur op te zetten en eigenlijk alles via die smartphone gaan beginnen doen. Dus het is iets wat ook wel bepaalde obstakels en problemen helpt te overkomen, blijkbaar.
Ja. Nu, laten we even naar de toekomst kijken. Wat kunnen we daar nog verwachten? Hè? Hebben we over een paar jaar nog wel een extern apparaat nodig, bijvoorbeeld? Kunnen we ons een wereld voorstellen waarin je gewoon met je vingerafdruk aan de terminal kan betalen? Mark?
Dat is heel goed gezien, Leen. Dat is effectief opkomst. Zoals ik zei, de evolutie die blijft gaan. Zolang er echt een doel is om het gebruiksvriendelijker te maken, om het gemakkelijker te maken en om het veilig te houden natuurlijk. Wat we nu al zien is die slimme horloges die toelaten van eenmalige authenticatie en dan het horloge blijft om je pols en dan moet je eigenlijk niet meer authenticeren zolang je aan je pols blijft. Dus dat is een evolutie, ik zou zeggen een zijsprongetje van die mobiele telefoons. Maar inderdaad, zoals je zei, de toekomst is eigenlijk waar de authenticatiegegevens, dus opnieuw die vingerafdruk of onze gezichtsherkenning, ook gaat gebruikt worden om de kaartgegevens op te halen. Dus je hebt dan geen kaart of mobiel apparaat meer nodig waar die kaartgegevens zitten. Ze worden eigenlijk opgehaald door je gezicht en dan heb je eigenlijk niks meer nodig van apparaat. Dan kan je ze gewoon zo betalen aan de kassa. Er gaan nog meer betaalapparaten komen in de toekomst en je ziet al veel, beurzen waar slimme koelkasten worden
Slimme koelkasten.
Ja, slimme koelkasten die uw melk gaan bestellen als het op is. Hè. Dat zie je dikwijls in het dagelijkse leven, heb ik nog niet tegengekomen. Ik denk eerder wat er sneller op komst gaat zijn, is de auto die de betalingen voor ons gaat doen. Dus een auto die uitgerust is ook met lasers van authenticatie, van een vingerafdruk misschien, en die gaat toelaten om te betalen vanuit de auto voor de tolwegen of te betalen voor het tanken of de parking. Dat is iets wat meest zichtbaar gaat komen in de nabije toekomst.
Allemaal razend interessant. Nu, tot slot even, heren, misschien kort nog. Wat is het belangrijkste element dat we moeten onthouden van deze podcast? Mark, ik begin bij jou.
Wel, ik zou graag hebben dat onze luisteraars zich gerustgesteld voelen dat innovatie, dat altijd gepaard gaat met veiligheid bij de betalingen. Dat is cruciaal voor Mastercard en er zijn ook geen compromissen te maken. Door voortdurend te innoveren kunnen we ook steeds betere ervaringen afleveren, zoals die mobiele betalingen waar we over spreken, die ook nog nooit zo handig en veilig geweest zijn als vandaag.
Stijn, wat moeten we onthouden van deze podcast?
Aanvullend op wat Mark net zei, want ik ben het volledig eens met wat hij al aangaf, denk ik dat het belangrijk is om te onthouden dat de eindgebruiker een cruciale factor is in de beveiliging van die transacties. En daarbij is het vooral belangrijk dat je je gezond verstand probeert te gebruiken. Mm-hmm. Het gaat hier over dingen herkennen die je normaal niet ziet. En aarzel daarbij ook niet om te controleren of iets wel correct is. Je krijgt een sms, een e-mail, een brief van bijvoorbeeld jouw bank. Probeer dan gewoon contact op te nemen met jouw bank en vraag: hebben jullie deze brief effectief gestuurd? Kan je dat bevestigen? En durf daarbij ook gebruik te maken van een ander kanaal dan wat er in de brief aangeboden wordt. Want uiteraard, als een crimineel die brief naar jou verstuurt, gaat hij daar ook een telefoonnummer in zetten. Maar zoek de telefoonnummer op een website. Zorg dat je de bank contacteert of loop binnen op het loket en vraag: hebben jullie deze brief gestuurd? En dat lijkt alsof dat je dan last bezorgt, maar dat is helemaal niet het geval. Het is beter van het op die manier te controleren en zeker te zijn en dan op die manier ook geen fouten begaan.
Ik moet zeggen, ik doe dat regelmatig naar mijn bank bellen om iets te controleren. Bedankt, heren, voor deze uitleg. Wij zijn als consument natuurlijk niet altijd op de hoogte van wat er behind the scenes gebeurt bij betalingen. Maar het is geruststellend om te weten dat bedrijven zoals Mastercard en Accenture hier een prioriteit van maken. Ik zal in ieder geval onthouden dat wij hier als consument ook een rol in kunnen spelen, zoals jij zei, Stijn, en onszelf kunnen beschermen door op onze hoede te blijven en de raad die jullie gaven zeker mee te nemen in ons dagelijkse leven. Ik zal al beginnen met het veranderen van mijn wachtwoorden. Dat is al een goed begin. Heren, dank u wel om hier te zijn. En u, luisteraar, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.